U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Zuiderlicht hier bij Radio Maria. Vandaag voor het eerst vanuit mijn nieuwe standplaats. Ik ben sinds vorige week verhuisd naar Druten. En ik ben hier nu waarnemend pastoor geworden. Ik heb afgelopen zondag prachtig feest mogen vieren met de parochie, met veel vrienden en familie. En nu vanuit deze nieuwe plaats, iets meer naar het noorden, in de buurt van Nijmegen, mag ik weer tot u spreken over datgene wat ons als kerk deze dagen bezighoudt. En vandaag wil ik met u gaan spreken, uiteraard, bijzonder in deze maand, over de Heilige Rozenkrans. Waarom? Morgen hebben we hier bij de radio, en dat is niet alleen hier in Nederland, maar bij Radio Maria wereldwijd, hebben we een bijzondere uitzending. We gaan namelijk de Rozenkrans vanuit Pompeji uitzenden. En u weet ongetwijfeld, 7 oktober is natuurlijk de dag van de Heilige Rozenkrans, hè, zoals oktober natuurlijk de maand is van de Heilige Rozenkrans. En u hebt ongetwijfeld wel eens gehoord van de slag bij Lepanto, de reden dat inderdaad dit feest juist op 7 oktober wordt gevierd. Ik zal er vandaag wat langer bij stilstaan. Maar ik wil ook bijzonder stilstaan vandaag bij een heilige, of een zalige moet ik eigenlijk zeggen, die de kerk gisteren vierde. Het was gisteren natuurlijk 5 oktober en u kent 5 oktober als de datum waarop de kerk sinds een aantal jaar de heilige zuster Faustina Kowalska vereert. De zuster natuurlijk die de devotie tot Jezus van de goddelijke barmhartigheid in de wereld bracht, of in ieder geval verdiepte. Maar ik wil eigenlijk ook spreken over een heilige, een zalige die gisteren werd gevierd, die misschien wat minder bekend is, maar die alles te maken heeft met dat feest van de Heilige Rozenkrans dat we morgen vieren. En ook met de plek waar morgen de Heilige Rozenkrans vanuit de wereldfamilie van Radio Maria wordt uitgezonden. Die plek is namelijk Pompeji in Zuid-Italië. Of in ieder geval iets ten zuiden van het midden van Italië. En vanuit die plek zal morgen dus de Rozenkrans worden uitgezonden. En we zullen die hier bij Radio Maria ook in het Nederlands vertalen, zodat u met ons mee kunt bidden en zodat u ook kunt volgen wat er gezegd wordt. Maar ik wil vertellen waarom dat vanuit Pompeji is en wat de zalige Bartolo Longo, want dat is namelijk de zalige over wie ik spreek, die we gisteren dus ook vierden, wat die hiermee te maken heeft. Nou, na deze wat langere introductie wil ik zoals gebruikelijk nu eerst ons hart openen voor de Heer, wil ik in stilte eerst ons voorbereiden op het gebed, zodat we daarna in verbondenheid met Maria, tot wie we vandaag zullen bidden, ons kunnen richten op het feest van morgen. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Wij groeten u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wij groeten u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. Wij groeten u, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Broeders en zusters, beste luisteraars, vandaag ben ik bewust, heb ik deze podcast geopend met het gebed, het meest bekende en misschien wel meest eenvoudige gebed dat onze kerk kent, het Wees Gegroet. Maar tegelijkertijd ook samen met het Onze Vader waarschijnlijk het belangrijkste gebed dat onze kerk kent. Want het Wees Gegroet duidt namelijk dat belangrijke markeringspunt aan waarop de engel aan Maria boodschapt en waarop Maria zwanger wordt van de Heilige Geest. De groet van de engel die uiteindelijk heel de schepping zou vernieuwen, die de hele schepping in een nieuwe vreugde zou hullen. En vandaag, 6 oktober, een dag die tussen twee belangrijke dagen voor onze kerk instaat, namelijk 5 oktober, de dag waarop wij als kerk de zalige Bartolo Longo vieren. En 7 oktober natuurlijk, de belangrijkste dag van heel de maand oktober als het gaat om de Rozenkrans, het feest van Maria van de Rozenkrans, of anders gezegd Maria van de Overwinning. En ik wil vandaag vertellen wat die twee feesten met elkaar te maken hebben. En ik wil ook vertellen waarom we morgen vanuit Pompeji in Italië de Rozenkrans zullen uitzenden. Nou, eerst natuurlijk de datum 7 oktober. U hebt ongetwijfeld als katholiek ooit gehoord van de slag bij Lepanto. Een van de allergrootste zeeslagen die ooit is gevoerd in de geschiedenis van de mensheid. Een enorme slag. En zelfs een bekende schrijver als Cervantes, die u ongetwijfeld kent van Don Quixote, die hier als soldaat bij aanwezig was bij die slag, zei: ik had in mijn leven nog nooit zoiets gezien en zou ook daarna nooit meer iets soortgelijks zien. En dit zegt een man die ontzettend veel had gezien, gereisd, gehoord, gelezen. En hij zegt: deze zeeslag was ongeëvenaard. Een zeeslag die absoluut in het voordeel leek van de belager van het Ottomaanse Rijk, onder leiding van Sultan Selim II, die in de absolute meerderheid waren qua getallen. Ze hadden vele malen meer schepen, ze hadden vele malen meer soldaten. En die namen het op tegen het christelijke leger van de Heilige Liga, zoals dat dan heette, die dus in de absolute minderheid waren. En wat wilde het geval? Paus Pius V, een heilig man, riep als voorbereiding op deze slag heel de christenheid op, heel het christelijke Roomse Rijk riep hij op om de Rozenkrans te bidden om de soldaten in deze slag bij te staan. En wonder boven wonder werd deze slag gewonnen door het christelijke leger. En dan kun je zeggen, nou ja, dat gebeurt toch wel vaker. Hè? Soms dan wint de ene partij, soms wint de andere partij. Maar de impact van deze slag, er wordt wel gezegd als deze slag destijds niet was gewonnen, dat nu heel Europa onder moslimheerschappij zou zijn geweest. En de moslimheerschappij van die tijd was natuurlijk ook een strenge heerschappij, waarbij niet alleen het landsbestuur door moslims werd geleid, maar waarbij ook natuurlijk het moslimgeloof als het ware werd afgedwongen bij de mensen. Het werd binnengebracht in een land en dus niet alleen het landsbestuur, maar ook het geloof zou dan een compleet andere kleur hebben gekregen. Nou, deze slag werd gewonnen door het christelijke leger en deze slag werd door Paus Pius V, die dus opriep om destijds de Rozenkrans te bidden, werd ook inderdaad toegewijd, of toegeschreven moet ik beter zeggen, aan de tussenkomst van de Heilige Maagd Maria. En u moet weten, deze slag die was in 1571. En dat was niet zo heel veel jaren na de grote verschijning van Maria in Mexico. Ik heb daar vaker over gesproken, ook hier voor de radio. Maria van Guadalupe. En een van de banieren die op een van de schepen werd gevoerd, die door het katholieke leger werd meegedragen, was inderdaad een vlag van Maria van Guadalupe, die dus in Mexico enkele tientallen jaren daarvoor miljoenen Mexicanen tot geloof had gebracht. De grootste bekeringsgolf die de kerkgeschiedenis ooit heeft gekend. En onder aanvoering van deze Heilige Maagd Maria van de Overwinning werd uiteindelijk deze zeeslag gewonnen. En Paus Pius V wijdde dus ook deze dag toe aan Maria van de Overwinning. En Maria is natuurlijk niet alleen degene die op aardsvlak overwinningen brengt, zoals bij deze zeeslag. Nee, ze is met name degene die overwinning brengt op het Rijk van de Satan, op het rijk van de duisternis, van de dood, van de zonde. En in die hoedanigheid heeft deze dag ook in de loop van de eeuwen daarna altijd steeds meer betekenis gekregen. 7 oktober, als het ware de climax van die oktobermaand, die is toegewijd aan de Heilige Rozenkrans. En u weet natuurlijk dat in 1917 Maria verschijnt in Portugal aan drie kleine herderskindjes. En ook daar is het weer de maand oktober die als het ware als een bekroning geldt voor alle verschijningen van Maria. Maria begint te verschijnen in Portugal in Fátima in de maand mei. En ze zal voor het laatst verschijnen, of in ieder geval voor het laatst aan alle drie de kinderen en ook zo publiekelijk, op 13 oktober. En ook daar is natuurlijk oktober weer de maand die wordt aangeduid als de maand van de Rozenkrans. Want ook in Fátima verschijnt Maria als Maria van de Rozenkrans. Blijkbaar is die devotie tot de Rozenkrans belangrijker dan velen van ons in de gaten hebben. Dat is niet zomaar een soort bijzaak. Nee, het is zoals de zalige Pauline Jaricot zegt, het is dé devotie tot de Maagd Maria. Dus je kunt het bidden van de Rozenkrans één op één gelijkstellen met Maria-devotie. Het is de meest eenvoudige, maar tegelijkertijd de meest verheven vorm van Maria vereren en zo ook haar zoon Jezus Christus dienen en volgen. En u weet, de Rozenkrans is natuurlijk het gebed van het Wees Gegroet, het gebed van het Onze Vader. Maar het zijn ook de geheimen, de mysteries van de Rozenkrans die we overwegen, die uiteindelijk als het ware een hele samenvatting geven van alles waarin wij geloven als katholieken. En u weet dat de heilige paus Johannes Paulus II natuurlijk zelf een ontzettend groot Maria-devoot, dat hij een serie geheimen van de Rozenkrans heeft ingevoerd die tot op de dag van toen nog niet bekend waren. En dat zijn natuurlijk de geheimen van het licht, ofwel de lichtende geheimen. U kent ze ongetwijfeld, hè? Als u op donderdag de Rozenkrans bidt, dan bidt u die geheimen van het licht. Maar paus Johannes Paulus II was er heel duidelijk in dat hij dat idee van het introduceren van de geheimen van het licht niet zelf had bedacht, maar dat dat van een zalige kwam die hij enkele jaren daarvoor zelf zalig had verklaard. En dat is de zalige die ik zojuist al noemde, namelijk de Italiaanse zalige Bartolo Longo. En deze Bartolo Longo, moet u weten, hij werd geboren in 1841 in de buurt van Brindisi, ook in Italië. En deze zalige die groeide op als jonge man, een beetje een rebel, een recalcitrante jonge man. Op hele jonge leeftijd verloor hij zijn vader. Hij was nog maar 10 jaar oud. En vanaf dat moment werd zijn leven eigenlijk steeds onzekerder. En in de tweede helft van de 19e eeuw in Italië was er een ontzettende boosheid en haat naar de kerk, zoals we dat vaker natuurlijk zien in de loop van de kerkgeschiedenis. Waarom? U kent de naam, u hebt ongetwijfeld de naam wel eens gehoord. De Italiaanse president Garibaldi was degene die heel Italië één wilde maken en de pauselijke staten die stonden natuurlijk in de weg. Dus wat deed deze Garibaldi? Hij riep als het ware het hele land op om in opstand te komen tegen de kerk, om op die manier uiteindelijk gewoon het hele pauselijke ambt omver te werpen. Nou, u weet, dit soort pogingen zijn natuurlijk al vaker gewaagd in de kerk. Die zijn uiteindelijk altijd stuk gelopen, ook deze keer. Maar het was wel zo dat er een grote golf door Italië heen ging van boosheid en van haat naar de kerk en naar de paus. En de jonge Bartolo Longo, eind van zijn tienerjaren, begin van zijn twintigerjaren, deze jongen die werd hierin meegenomen in deze golf. Hij ging in Napels studeren. Hij wilde eigenlijk advocaat worden. Hij zou dat ook worden. Maar tijdens zijn studie merkte hij dat hij steeds meer werd getrokken door die kant die de kerk zo fel aan het bestrijden was. Waarom? Nou, de universiteit in Napels en meerdere universiteiten in Italië destijds werd bestuurd door professoren die zelf ook in deze beweging zaten. Deze beweging van felle aanvallen op de kerk. Ze noemden zichzelf verlichte professoren die de moderne tijd omarmden en die als het ware een soort apostelen waren van de wetenschap. Nou, u kent dit soort terminologie wel. Maar uiteindelijk waren het dus mensen die fel gekant waren tegen kerkelijke traditie, waarvan natuurlijk de paus het levende gezicht vormt. En deze Bartolo Longo die dwaalde steeds verder af in zijn gedachten en uiteindelijk zou hij zelfs bij een satanistische kerk belandde, waar die enkele jaren bijbleef en waar die zelfs zou worden gewijd, als we dat mogen zeggen, want dat is natuurlijk niet het goede woord, maar in ieder geval waarin die werd binnengeleid en waarin hij ook werd aangesteld tot satanistische priester. Dus een grotere vijand van de kerk kun je eigenlijk niet bedenken. Maar de jaren die volgden, de jaren waarin hij dus als satanistische priester in Napels actief was, werd Bartolo Longo steeds moedelozer en steeds depressiever. En op een gegeven moment zelfs zozeer dat hij aan de bel trok en tegelijkertijd was zijn familie al volop voor hem aan het bidden dat hij toch alsjeblieft thuis zou mogen komen bij de kerk, bij Maria, bij de Heer. Zijn familie begon voor hem te bidden en hij kwam in contact met een van de goede professoren van de universiteit, professor Pepe. En deze professor Pepe die bracht hem in contact met een Dominicaanse priester. En deze Dominicaanse priester zou uiteindelijk met Bartolo Longo in gesprek gaan. Hij zou meerdere gesprekken met hem voeren. En hij wees hem de weg aan om weg te komen bij die lelijke satanistische kerk en weer thuis te komen bij de ware moederkerk. En uiteindelijk merkte Bartolo Longo dat dit geen holle praat was, geen loze belofte. En hij begon de rozenkrans te bidden op aanraden van deze Dominicaanse priester. En uiteindelijk zou hij door de rozenkrans inzien dat hij totaal was afgedwaald. En na deze diepe bekering ging hij zelfs nog een keer terug naar de satanistische kerk waar hij onderdeel van was. Hij ging daar naar een seance, zoals dat heet, een bijeenkomst van satanisten. Hij hield zijn rozenkrans hoog in de lucht en hij zei: bij deze verzaak ik aan alles wat hier gebeurt, verzaak ik aan het occultisme en aan het satanisme. En dat was zijn laatste contact dat hij nog had met de satanisten. Maar in de jaren die volgden werd zijn depressie helaas niet minder, want hij zag in hoezeer hij God had bedroefd en hoezeer hij de Heilige Maagd had bedroefd. Dus ondanks zijn bekering bleef hij depressief. En uiteindelijk zelfs zozeer dat hij op het punt stond om zelfmoord te plegen. En vlak voordat dat ook daadwerkelijk zou gaan gebeuren, hoorde hij een stem in zijn achterhoofd die tegen hem zei: diegenen die de devotie van de Heilige Rozenkrans verspreiden zullen gered worden. Het zijn de woorden die natuurlijk Maria zelf aan de heilige Dominicus zegt, hè, wanneer zij de rozenkrans aan de heilige Dominicus geeft. En diezelfde woorden die echoden als het ware in het hoofd en in het hart van de latere zalige Bartolo Longo. En hij zegt: als dat waar is, dan ga ik vanaf nu mijn hele leven wijden aan het verspreiden van de devotie tot de heilige rozenkrans. En uiteindelijk zou die later in Pompeji komen. Ik zal niet het hele verhaal tot in detail vertellen, want dan wordt deze podcast te lang, maar hij zou uiteindelijk later in Pompeji komen en hij zag in Pompeji de grote nood van de mensen. Hij zag namelijk niet alleen een lichamelijke nood, honger in die tijd ook veel, maar hij zag vooral een geestelijke nood. De mensen waren niet gevormd. Ze hadden een soort mengeling van occulte praktijken, bijgeloof, wat volksdevoties, maar niet echt tot in de kern goed beleefd. En uiteindelijk wist hij dat de rozenkrans het antwoord daarop zou zijn. En hij werd hier in deze missie bijgestaan door een rijke adellijke vrouw met wie hij later ook nog zou trouwen. En deze gaf hem geld voor de bouw van een kerkje. En datgene wat klein begon zou uiteindelijk als kerkje worden afgebouwd, maar ook daarna twee keer worden herbouwd tot een steeds grotere kerk. En uiteindelijk zou daar de prachtige basiliek van de Heilige Rozenkrans komen te staan, die er nu nog staat tot op de dag van vandaag in Pompeji. En vanuit die kerk, vanuit die basiliek, zal dus morgen de rozenkrans worden uitgezonden. Vlakbij het graf van de zalige Bartolo Longo, die zijn hele leven zou wijden aan de verspreiding van de rozenkrans. En die wist dat zelfs iemand die satanistisch was geweest, die priester van de satanistische kerk zou zijn, dat zelfs zo iemand gered zou worden als er een oprechte bekering is. En als je je leven volledig toewijdt aan de Heilige Maagd Maria en in dienst stelt van het volgen van Christus. Nou, ik ben behoorlijk over de tijd aan het gaan, dus ik zal hier moeten afronden, maar morgen van harte aanbevolen. Van 2 tot 4 zal er in de kapel van Radio Maria ook aanbidding worden gehouden. U kunt als u wilt daarbij zijn. Hè, bel dan even op naar Radio Maria, dan weten wij dat wij ergens tussen 2:15 en 4 de deur voor u kunnen openen. U kunt daar ook alle tweede uren aanwezig zijn of een korter moment. Maar in ieder geval morgen van 2:15 tot 4... eucharistische aanbidding in de kapel van Radio Maria. En aansluitend zal dan de rozenkrans worden gebeden en worden uitgezonden vanuit Pompeji. Ik wens u nog een hele goede en gezegende dag toe. En volgende week hoop ik dat ik u weer hier op de radio mag ontmoeten.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.